Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Colossenzen 3, daarvan de eerste vier versen. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Gemeente, hoog, omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven loven, is maar waar men Jezus ziet. Velen van u zullen ongetwijfeld deze dichtregels herkennen. Ze zijn van Jodocus van Lodenstein. En ze worden nog wel eens gezongen op de wijze van Psalm 42. Hoog, omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Valse mystiek, zeggen sommige mensen dan. Wereldmijding, roepen anderen. Ach nee, het is nog het een, nog het ander. Het is gewoon wat Paulus ook zegt. In Colossenzen 3 vers 1. Zoekt de dingen die boven zijn. Hoog, omhoog. De dingen die boven zijn. Hier beneden is het niet. Niet wat op de aarde is. Niet wat op de aarde is. Waar Christus is. Het is maar waar men Jezus ziet. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Wat van Lodestein in die dichtregels zegt, is dus exact een weergave van wat Paulus hier heeft geschreven in zijn brief aan de gemeente van Colosse. Colosse lag in Klein-Azië. Frigië, de provincie Frigië. Vrij dicht tegen de provincie Azië aan, waar ook de grote stad Efese lag. In Frigië had je ook Laodicea, bekend uit de openbaring van Johannes. Hierapolis, een andere stad, dicht in de buurt, waar je niet zo vaak over geschreven vindt in de Bijbel. Die lagen daar dicht bij elkaar. En Paulus was er nooit geweest. Waar is Paulus zoal niet geweest op zijn zendingsreizen? In zoveel plaatsen. Maar daar in die steden, die toch betrekkelijk dichtbij lagen, daar was Paulus nooit geweest. Hij kende de mensen die daar woonden niet en zij kenden hem. Niet, althans niet in levende lijven. Ze hebben mijn aangezicht nooit gezien in het vlees en Paulus hun aangezicht nooit gezien. Hoe waren die gemeenten dan toch ontstaan? Nou, dat was dus middelijkerwijs te danken aan het werk van Epaphras. Epaphras, een van de medewerkers van de apostel Paulus, die afkomstig was uit Colosse. Een profeet is gewoonlijk in zijn eigen vaderland niet geëerd. Maar dit is echt de uitzondering die de regel bevestigt. Epaphras, die van Colosse afkomstig was, was daar tot zeer grote zegen geweest. Want ze hadden het evangelie van de Heer Jezus Christus mogen aannemen door de werking van de Heilige Geest. Ze waren tot geloof gekomen. En Paulus? Paulus had ervan mogen horen. Epaphras was het hem komen vertellen wat er allemaal gebeurd was in Kolosse. Hoe zoveel de Christus hadden mogen omarmen als hun borg en als hun middelaar. En Paulus, hij leefde op afstand mee. Hij dankte God. En hij bad ook voor deze gemeente. Ook al kende hij ze niet, hij droeg ze toch op in hun gebeden aan de troon van Gods genade. En hij schrijft ze een brief. Deze brief. Tychicus en Onesimus hebben samen die brief naar Kolosse gebracht. En zodoende had Paulus dus toch contact met deze mensen, al kende hij ze niet. Ze waren één in de Heilige Geest. Ik zei al, ze hadden Christus leren kennen als borg en middelaar. Door de prediking van Epaphras waren de harten open gegaan. Ze hadden hun zonden en schuld leren inzien. En ze hadden de toevlucht genomen tot de gekruisigde, maar ook opgestane Christus. En toen dat gebeurde, toen ze zo door het woord van het evangelie werden gegrepen en de Heilige Geest ook hun harten opende, toen zijn ze op dat moment met Christus gestorven. Met Christus begraven. Met Christus gekruisigd ook. Ook dat zegt Gods woord. En ook met Christus opgewekt. Ja, want de Heer Jezus heeft niet alleen maar in zijn eentje aan het kruis gehangen. En hij heeft ook niet in zijn eentje in het graf gelegen. Hij is ook niet in zijn eentje uit het graf uitgekomen op de eerste dag der week. Maar hij heeft al de zijnen meegenomen. De dood in, het kruis op, maar ook het graf uit. Toen hij gekruisigd werd, werd zijn hele volk, al degenen die hem mogen kennen, werden met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgestaan, zoals ze ook met hem gestorven zijn. Zo zegt de apostel Paulus dat hier in deze hoofdstukken, Kolossenzen 2 en 3, en zo zegt hij het ook op andere plaatsen, onder andere in de brief aan de Efeziërs, en vergeet vooral de Romeinenbrief niet, Romeinen 6, bijvoorbeeld, leest u dat hele hoofdstuk maar eens door, dan kunt u zien dat Christus nooit los te denken valt. Nooit en te nimmer van degenen die de zijne zijn. Hij is het hoofd van het lichaam en wat van het hoofd geldt, dat geldt ook van de ledematen. Met hem. En gemeente natuurlijk. Al is dat toen al gebeurd op de kruisheuvel in de hof van Jozef van Arimathea. Natuurlijk vindt dat dan zijn uitwerking als het evangelie het hart raakt. Als een mens tot bekering komt. Als die de zonde, de wereld van de zonde gaat verlaten. Als die daaraan sterft. Als hij door het kruis van Christus de wereld heeft leren kruisigen. En als hij ook met Christus opstaat uit de doden. Dan betekent dat een nieuw leven. Het eertijds van vroeger. Waarin gij eertijds gewandeld hebt. Dat wordt dan achter je gelaten. Die dingen waar de toren van God overkomt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat wordt verleden tijd, dat wordt vroeger. En er is een begin van een nieuw leven in waarheid, liefde, vrede, gerechtigheid, gehoorzaamheid, langmoedigheid, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid. Een nieuw leven vanuit Christus. Dat nieuwe leven vangt aan zodra een mens op een levende manier met Christus wordt verbonden. Dan sterft het oude en het nieuwe staat op. En daar heeft Paulus het dus ook over in Colossenzen 3 vers 10. Hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Indien. Hij heeft van Epaphras gehoord dat het van heel wat mensen in Colosse waarheid was geworden. Hij was er dankbaar voor. Paulus beoogt ook niet dat in twijfel te brengen met dat woordje indien. Maar Paulus weet natuurlijk ook niet of het van al zijn lezers geldt. Dat weet Paulus ook niet. En bovendien waren er ook gevaren. Ook in Colosse. Gevaren dat men de Christus uit het oog zou verliezen. Gevaren dat men zou afzakken weer terug de wereld in. Die gevaren waren er ook. En daarom roept Paulus ook op tot zelfonderzoek. Dat woordje indien, dat betekent, als dat zo is, als je dus werkelijk met Christus bent opgestaan. Dus dat moet ieder mens dan ook maar voor zichzelf onderzoeken of dat ook werkelijk zo is. Ben ik dat of ben ik dat niet? Daarom schrijft Paulus het zo. Er staat niet omdat gij dan met Christus zijt opgewekt, maar er staat nadrukkelijk indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Ieder mens moet maar voor zichzelf onderzoeken of hij inderdaad gestorven is in zijn komen tot de Heer Jezus, gestorven aan zichzelf, gestorven aan het oude, of de bekering werkelijkheid is geworden, of het nieuwe daar is in hem. Ja, dat moet ieder mens maar voor zichzelf onderzoeken. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zegt de apostel. En hij mocht hoop en goed vertrouwen hebben dat het van menig een in Colosse mocht gelden. Dat ze in werkelijkheid tot Christus waren gekomen, met Christus gekruisigd, met Christus ook weer opgestaan. En ik mag ook nog wel vertrouwen en hoop hebben, gemeente, dat die er ook onder ons zijn, die werkelijk de Heer Jezus kennen in zijn kruis en in zijn opstanding. Die weten, die mogen weten, ik was daarbij toen hij op Golgotha ging. En ik was erbij toen hij het graf uitkwam. Ik met hem de dood in geweest. Ik met hem naar het leven gebracht. Dat heeft zijn uitwerking in mijn leven niet gemist. Nu zegt de apostel, indien dat dan zo is, zoekt dan ook de dingen die boven zijn. Want dat hoort bij het nieuwe leven. Dat je dan ook betracht, bedenkt de dingen die boven zijn. Staat er twee keer, hè? Zoekt. Tweede vers. Bedenkt. Dat is nog even iets nadrukkelijker. Dat is er naar staan. Dat is er naar streven. Je zinnen erop zetten. Erin opgaan. Dat is bedenken. Denkt u maar eens aan Romeinen 6. Ik noemde dat hoofdstuk van net al even. Daar heeft de apostel Paulus het over, dat die van de geest zijn, bedenken, betrachten hetgeen van de geest is. En die in het vlees zijn, betrachten, bedenken hetgeen wat van het vlees is. He, dan gebruikt hij hetzelfde woord. Erop gericht zijn, erin opgaan. Zoeken, erin opgaan. Twee woorden die de apostel hier naast elkaar stelt. En het tweede, dat overtreft nog het eerste. De dingen die boven zijn. Ja, hoe kan een aardsmens dat nou betrachten, zou je zeggen, de dingen die boven zijn? Want wat weten we daar nou eigenlijk van? Hoe het daar is in de hemel. Wat weten we daar nou eigenlijk van? Er staat wel ietsje van geschreven in Gods woord, in sommige Bijbelboeken, onder andere de Openbaring van Johannes, staat wel iets over de hemel. Maar we kunnen er ons eigenlijk geen voorstelling van vormen. Het gaat iedere voorstelling te boven. Hoe kan een mens dat nou betrachten hier op deze aarde? Nu gemeente, dat hoeft het helemaal niet. U hoeft ook niet allemaal te weten hoe het daar is. Want de dingen die boven zijn, waar gaat het dan om? Dan gaat het om Christus. Want er staat meteen achter, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand van God. De Vader heeft tot de Zoon gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Hij zit daar op de goede kant aan de rechterhand van God. De Vader regeert de wereld door de Zoon. Hij is daar. En dat zijn de dingen die boven zijn. Christus met al zijn weldaden. Christus met al zijn schatten. Christus met al zijn rijkdom die hij ons ook schenken kan en wil. Nee, gemeente. Wie met hem gestorven en opgewekt is, blijft niet in het aardse hangen. En de apostel roept daar ook toe op, hè, dat hij dat moest doen. Dat wilde trouwens wel iets zeggen natuurlijk. We hebben die vermaning kennelijk ook wel nodig. Die hebben we echt allemaal nodig. Ook de Colossenzen hadden die nodig, want anders had Paulus dat niet zo opgeschreven. Hij zegt tegen ze, niet wat op de aarde is, nee. Hoog. Omhoog. Het hart naar boven. De ziel, uw ziel naar boven. Hier beneden is het niet. Waar Christus is, daar is het. Waar Christus is. Hij is het leven. Hij is de bron. Hij is de fontein. Hij is de parel van grote waarde. Hij is de schat die niet afneemt in de hemelen, waar geen mot en roest aan komen kan. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader om uit te delen uit zijn volheid genade voor genade. Hij is daar die overvloeiende fontein van barmhartigheid en zondaarsliefde. En als hij nou voor jou van waarde is geworden als je met hem bent opgewekt, dan ga je natuurlijk zoeken hem die daar zit. Met al zijn rijkdom. Die ga je natuurlijk zoeken. Want waar je schat is, daar zal het ook je hart zijn. Dat heeft de Heer Jezus niet voor niks gezegd. Waar je schat is, daar is ook je hart. Is hij je schat, dan gaat je hart naar Jezus uit. Dat kan niet anders. Ja, je zou wel eens willen dat dat wat meer het geval was dan dat het nu feitelijk zo is. Ieder kind van God zal zich er nog wel 1000 keer over beklagen dat dat nog al te weinig gebeurt. Deed ik dat maar altoos en immer, kon ik dat maar volkomen. Komen doen, mijn wandel in de hemel hebben. Mijn burgerschap daarboven. was ik me dat altijd maar bewust. En dat ik geen aardse dingen meer zou bedenken. Dat ik helemaal als het ware op zou gaan in die dingen. Dat is nog al te weinig. Al te weinig. Maar het is wel zo gemeend. Waar Christus je schat is. Daar gaat de blik. Naar boven. Hoog. Omhoog. Naar boven, mijn ziel. Want het ware leven, lieve loven, is maar waar men Christus zit. Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs, zegt hij er ook bij, als je met Christus bent gestorven, gekruisigd en begraven en opgewekt, dan ben je ook met hem in de hemelen gezet. Nu al. Je thuis is daar. Daar is je domicilie. Je burgerschap, je wandel, die is daar in de hemelen van waar we ook de zaligmaker verwachten. Die is al daar. Je weet, je bent hier beneden niet meer thuis. Ik ben nog slechts een vreemdeling op de aarde, burger van twee werelden. Maar het zwaartepunt, dat ligt daar bij God in de hemel. En zo moet het ook zijn in het leven van een christen. Dat je onderweg het oog op Sion hebt. Zoals christen in de christenreis van Bunyan. Die mag ook wel eens vooruitkijken, nietwaar? Met de verrekijker van het geloof. Dan mag je ook wel eens de liefelijke bergen zien. En in de verte de contouren ontwaren van de stad Sion, waarheen hij op reis is. Zoals Mozes het land Kanaan mocht zien vanaf de berg Nebo, zo mag Gods kind wel eens zien in de verte het land van de rust. De hemel, waar het thuis is. Niet hier, maar daar. Je bent burger geworden van het koninkrijk van God. Gemeente, ik zei al, Paulus moest daar de Colossenzen wel op wijzen. En hij had van Epaphras gehoord waarom dat hij daar de Colossenzen nog wel eens op wijzen moest. Hè? Als ze nou met Christus opgewekt zijn, zoek dan ook die dingen en betracht die dingen nou ook. Waarom moest hij daar nou zo op wijzen dan? Nou, Epaphras had hem verteld dat er best in Colosse ook mensen waren die hun hoofd Christus dreigden los te laten. En die het weer gingen zoeken in dingen waar ze het niet in zoeken moeten. En wat waren dan van dingen? De dingen die beneden zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is zo uitdrukkelijk. Niet die op de aarde zijn. En waarom zegt Paulus dat dan zo uitdrukkelijk erbij? Niet dat aardse. Wat is dan dat aardse? Paulus noemt dat in een van zijn andere brieven de eerste beginselen der wereld, dat aardse. De eerste beginselen der wereld. Dat zijn de topprioriteiten waar het hier in de wereld om gaat. Het ABC van de wereld, zeg maar rustig. En wat is dat? Geld, eer, macht, aanzien, carrière. Dat zijn de dingen waar het in deze wereld om draait. Als je daarin scoort, dan ben je het mannetje. Dan heb je het goed gedaan. Dat zijn de dingen hier van deze wereld. En daar moet je vooral naar staan, zegt deze wereld. Hè. Daar moet je ook naar streven, daar moet je op uit zijn. En het is altijd, altijd weer verleidelijk, ook voor iemand die de Heer Jezus leert kennen, om door deze dingen worden bedwelmd, te worden bedwelmd, te worden meegemaakt. genomen en meegezogen. We moeten niet zeggen dat we daar immuun voor zijn, hoor. Nee, daar ben je niet immuun voor. Het is niet zo dat je, dat als jij de Heer Jezus maar kent, dat je dan om al die dingen niks meer geeft en dat al die dingen ver weg zijn. Nee, die blijven lokken. Die blijven wenken. Zoek het maar bij mij, zoek het maar bij mij. En het gevaar is altijd weer aanwezig dat er een terugval komt, nietwaar? Een terugval komt. Al is het misschien wel voor een tijd, maar dat er een terugval komt, dat je toch weer in die dingen opgaat waar je vroeger in opging en waar de hele wereld in opging. He, die topprioriteiten, die eerste beginselen van de wereld, die grondbeginselen, waar het hier in de wereld nou eenmaal om draait. Niet die in de wereld zijn, zegt Paulus. Zoek de dingen die boven zijn. Daar moet het zwaartepunt liggen. Niet hier op deze aarde. Niet in al die aardse dingen die je vroeger zou hebben bekoord. Jezus zei het al, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Dat is eigenlijk net zoiets. Niet die op de aarde is. Niet wat hier en nu geldt, maar wat boven geldt, waar Christus is. Dat moet onze grote schat en waarde zijn. Want de hemel is van waarde, omdat Jezus daar is. Als Jezus daar niet was, zou ik eerlijk gezegd om de hemel niet veel geven. Hij is daar. Daarom is de hemel zo vol van heil en zo vol van zaligheid en zo vol van vreugde en van blijdschap. En daarom zal het daar ook zo goed toeven zijn voor al Gods kinderen, gemeente. Daar ben ik zeker van, dat het daar goed toeven is. En waarom is dat? Omdat Hij daar is, zittende aan de rechterhand van God, het Lam van God, meer waard dan al de biljoenen die er op deze wereld rondgaan. Maar dat is niet het enige wat Paulus bedoelt. Niet het enige. Er zijn namelijk nog twee andere dingen die hij bedoelt met de eerste beginselen der wereld. Wat op de wereld is. En Paulus heeft daarbij gedacht, dat kun je in hoofdstuk 2 heel duidelijk ook zien, aan de ceremoniën van het Oude Testament. Wij weten dat dat in veel gemeenten speelde, dat men terug dreigde te zakken. En dat er ook mensen waren die daarop uit waren om mensen daar naartoe te lozen. Dat ze weer onder de wet van Mozes zouden komen. Ook de heidenen die tot geloof gekomen waren, moesten zich laten besnijden. Moesten de Sabbat weer gaan onderhouden. Moesten zich aan de spijswetten gaan houden. Dat wel eten en dat niet eten. Eet en drink niet en roer niet aan. Smaak niet en roer niet aan. Het is allerlei inzettingen van Mozes nog weer gaan onderhouden. Alsof je daardoor nog gerechtvaardigd zou moeten worden voor God. Dat zijn de eerste beginselen van de Joodse godsdienst. En die waren waar. Die waren voluit waar. En ook goed. Maar ze waren een schaduw, schrijft Paulus in hoofdstuk 2. Een schaduw van het toekomende. Die betekent hetzelfde, ze waren schaduw. Ze beelden iets af. Maar in Christus is de volle werkelijkheid verschenen. Het lichaam is van Christus. Het wezen van de zaak is in hem. En waar het wezen van de zaak nu in hem is, moet je niet meer onder de schaduwen terug. Dat zegt Paulus hier. Dus dat zijn nu aardse dingen geworden. Spijswetten en zo. En het onderhouden van bepaalde Joodse feestdagen en sabbatten. Dat zijn aardse dingen geworden. Dat waren schaduwen die betekenis hadden. Maar nu het wezen van de zaak er is. Het lichaam is in Christus. Het wezen is in hem. Moet je daar niet weer in terugvallen. Dat zijn de eerste beginselen der wereld geworden. Gezien de rijkdom die in hem is. Zijn dat arme eerste beginselen. Zo noemt u het ook in de brief aan de Galaten. De arme eerste beginselen. Als je het daar nog in zoekt, dan zoek je het in de arme dingen. Terwijl de volheid daarboven is aan de rechterhand van God. En hij waarschuwt dus van, ga daar niet weer in terug. Net zoals bij de Galaten. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u betoverd dat ge weer onder de dingen van de wet van de ceremonie terug wilt? Als je dat doet, dan raak je Christus kwijt. Dan is Christus te vergeefs gestorven. Paulus wist, ik ben met Christus ook aan die dingen gekruisigd. Ook die dingen zijn voor mij gedood. Omdat het wezen van de zaak nu in hem ligt. En dat bedoelt Paulus dus ook als je zegt, zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Ga het niet in dergelijke dingen zoeken. Maar til je hoofd en je ogen omhoog naar hem die daar zit, de volheid Gods. En het derde wat hij bedoelt, en dat blijkt in vers 5. Hoofdstuk 3 vers 5. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Niet wat op de aarde is. Uw leden die op de aarde zijn. Dat zijn de zonden. Dat zijn de zonden. En dan noemt u hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen. Kwade begeerten. Gierigheid. En even verder ook nog. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering. Vuil spreken met uw mond, liegen tegen elkander, moet allemaal niet meer zijn, zegt de apostel Paulus. Dat zijn ook weer van die dingen die zo kenmerkend zijn voor deze aarde. Want daar is de hele aarde vol van al dat vuile gedoe. Daar is de hele aarde vol van die afgodendienst, van die schandelijke bewegingen, van die hoererij. Van de begeerten, van nijd en haat en twist, daar is de hele wereld vol van. Het zijn ook de eerste beginselen der wereld. Als je goed je ogen de kost geeft, en hoef je niet ver te gaan, dan kun je gewoon in je eigen omgeving blijven. Dan weet je wel, ach helaas, hoe kenmerkend zijn deze dingen. Dat zijn ook alweer de topprioriteiten van hier en nu van dit leven. Helaas. En de toren van God komt erover, over de kinderen van ongehoorzaamheid. Nee, dat dus niet, hè. Val nou niet weer in dergelijke zonden terug. Toch niet, hè. Absoluut niet, hè. Dus hij bedoelt drie dingen met de dingen die in de wereld zijn. Hij bedoelt de dingen die hier zo belangrijk zijn. Dat zagen we als eerste. Eer, roem, geld en dat soort dingen. Hij bedoelt de arme beginselen van de Joodse godsdienst, die arm zijn vergeleken met de volheid die in Christus is, niet daarna terug. En hij bedoelt de zonde van je eertijds. Al die dingen die je hier opzomt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Je moet ze niet zoeken, je moet ze doden, je moet weer strijden. Je moet ze kruisigen bij het kruis. De oude mens moet gekruisigd worden. En waarom heet dat kruisigen? Omdat dat bij het kruis van Christus moet gebeuren. Als je bij het kruis van Christus komt met je zonde, dan wordt de oude mens met al zijn ledematen, dan wordt die oude mens met al die dingen die hierop gezond worden, die worden daar gekruisigd staande bij het kruis van hem. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Immers, je bent gestorven toen je Christus leerde kennen. Je bent gestorven met hem. Je bent met hem aan de kruispaal geweest. Je bent met hem het graf ingegaan. Je bent gestorven aan die oude wereld. Zoek die dan niet meer. Zoek die dan niet meer. Zoek de dingen die boven zijn. Want ge zijt gestorven. En nu? Nu is uw leven met Christus. Let op, hè. Weer dat met, hè. Met Christus. Verborgen. Christus, staat er in het volgende vers, Christus die ons leven is. Je leven ligt daar. Daar. Boven. Dat is Hij. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hij is het leven. En dat is verborgen, dat is waar. Dat ligt daar verborgen bij God. Je kunt het niet zien. Het is een kwestie van niet zien en toch geloven. Zo bemint de christen Jezus, niet ziende en toch nochtans gelovende, schrijft Petrus in zijn eerste zendbrief. We zien hem niet. En toch is hij daar. Hij die ons leven is. Ons leven is met Christus. Veilig opgeborgen, dat zit er natuurlijk ook in, hè? In dat verborgen. In het verborgen zit niet alleen maar dat we het niet kunnen zien. Het is geloven zonder aanschouwen. Maar er zit ook in, en dat is heel erg belangrijk, dat dat leven daar in goede handen is. Veel beter, in veel betere handen dan wanneer het hier bij ons was. Als wanneer wij het in onze broekzak met ons mee moesten omdragen. Dat leven. Christus. Als wij dat met ons moesten meedragen in onze broekzak. Dan zou het er iemand uit kunnen trekken. En we zouden het kunnen verliezen. Onderweg. Nee, zegt de apostel. Het is met Christus. Veilig opgeborgen bij God. Daar kan geen duivel bij komen. Die kan Christus daar niet vandaan halen en die kan dus ook jouw leven daar niet vandaan halen. Want hij is dat leven. Dat kan hij niet. Hij kan het niet roven. Hij kan het niet de hemel uitsleuren. Hij kan het niet meenemen naar de hel. Er is geen mot die daar verteert en geen roest die daar verderft. Dat leven ligt daar veilig opgeborgen. Met Christus bij God. Zo min als iemand Christus daar wegsleuren kan. Zo kan ook niemand jouw leven dat met hem daar is verborgen. Daar weghalen en roven. Dat kan niet. Dat ligt daar heel veilig. Bedenk dat toch, zegt hij tegen de Colossenzen. Bedenk dat toch, hè. En zoek dan toch niet die dingen die beneden zijn. Want je leven is immers boven. Je bent aan die dingen gestorven. Jouw leven is immers boven bij God. En daar kan niemand meer aankomen. Paulus schrijft daar ook zo prachtig over in zijn brief aan Timotheus. Daar heeft Paulus het over het pand dat weggelegd is. Het pand dat weggelegd is. En dan zegt hij eigenlijk twee dingen. In één hoofdstuk zegt hij twee dingen. Hij zegt, er is ons een pand toevertrouwd. Bewaard pand. Ook in de herstelte van de kerk. Hebben we een bewaard pand. Bewaard pand, je toevertrouwd. Het evangelie. Zuivere woorden waarheid. Bewaard pand. Het is het pand dat wij van God gekregen hebben. Met de opdracht om dat te bewaren. Maar er is ook een pand voor ons weggelegd in de hemelen, zegt hij. Het is ook voor ons een pand weggelegd in de hemelen. Dus de Heere God heeft ons een pand gegeven. Hij heeft ook een pand van ons meegenomen. Naar de hemel toe. En dat heeft hij daar. En dat heeft hij daar heel veilig weggelegd. Hij, Paulus, vertrouwt erop dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. De dag van de verschijning. Dan komt dat pand tevoorschijn, zegt de apostel. Maar dat pand dat ligt daar heel veilig en wel bewaard bij de Heer. Dat staat hier eigenlijk ook. Uw leven, uw pand, is met Christus Christus is verborgen in God. Hij is thuisgekomen. Hij is in veilige haven. Niemand kan hem daar nog vandaan nemen. En zo is ook uw leven. Christus die uw leven is. Is daar veilig geborgen. Met Christus. Even veilig als dat hij zelf is. Is dat geborgen in God. Wat een rijke wetenschap is dat. Hè? Voor het geloof. Je ziet het niet. En toch is het waar. Toch ligt dat daar. Opgeborgen. En straks komt het tevoorschijn. Kijk maar in vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard worden. Die ons leven is. Nu betrekt Paulus zichzelf erbij in. Hij sprak in vers 1 tot 3 sprak hij over u. U. Hij sprak ze aan. En nu betrekt hij zichzelf erbij in. Hij getuigt hier ook van zichzelf. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die niet uw, maar ons leven is. Dan zult ook gij, dat zegt hij zegt gij, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ziet de gemeente weer dat met hem. We zagen... Met hem gestorven. Met hem gekruisigd. Met hem begraven. Met hem in de hemel gezet. Met hem geborgen in God, zagen we in het vorige vers. En als dan dat moment komt straks. Dat Christus tevoorschijn komt. Dat Christus geopenbaard wordt. Ten tweede male geopenbaard. Dus de openbaring van hem in het vlees. Hij is in het vlees geopenbaard. Toen de volheid van de tijd aanbrak. Is hij in het vlees geopenbaard. Zijn menswording. Maar er is ook de openbaring van Jezus Christus die straks zal komen. Zijn verschijning. Wij noemen dat gewoon de wederkomst. Maar dat woord wederkomst, daar kom je eigenlijk in de Bijbel nergens tegen. Het is overal zijn komst. Of zijn verschijning. En dat is de wederkomst, daar is daarmee bedoeld. Er is de eerste openbaring en de tweede openbaring. Er is de eerste komst en de tweede komst. De eerste verschijning en de tweede verschijning. En dat is allemaal hetzelfde. Wanneer nu Christus zal geopenbaard worden straks. Die ons leven is. Hij is ons leven. En voor de rest. Wat ik leef, zegt de apostel op een andere plaats. Dat leef ik door het geloof in hem. Ik ben gestorven en ik leef. En alles wat ik leef, dat leef ik nog door het geloof in hem. Hij ons leven. Wie hem heeft, heeft het leven. Wie hem niet heeft, die heeft het leven niet. Ja, die moet het maar doen met die eerste beginselen dan. Die hier op deze wereld zo belangrijk zijn. Die topprioriteiten van hier en nu. Dat ABC van deze wereld. Zowel als het om de zonde gaat, als het om de dingen gaat waar mensen naar jagen. Of als het om die eerste beginselen gaat van de Joodse godsdienst, waar Paulus in hoofdstuk 2 over sprak. Ja, als je daar dan in zoeken wil, je leven. Ja, daar zit het niet in. Christus die ons leven is. Onze hopen, schrijft hij in zijn brief aan Timotheus. Christus is onze hopen. Een andere hoop is er niet en een ander leven is er niet. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn straks. Die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ziet u? Ook dat hem. Met hem. Christus is niet los te denken van de zijnen. En de zijnen zijn niet los te denken van hem. Ben je in het geloof, in een waarachtig geloof, aan Christus gebonden en verbonden, dan ben je dat in alles. Tot in de heerlijkmaking toe. Straks komt Christus in de volle majesteit en de heerlijkheid. Die hem dan eigen zal zijn. Die hem nu al eigen is. Nou, de Bijbel zegt dat op meerdere plaatsen. Hè? Met grote kracht en heerlijkheid zal hij straks openbaar komen. Grote kracht en heerlijkheid. Hij komt te oordelen de levenden en de doden. Komt hij straks openbaar. En ook dan, gemeente, zal hij alles wat hij heeft niet voor zichzelf houden. Maar hij zal het uitdelen, mededelen aan degenen die van hem zijn. Zijn heerlijkheid wordt dan ook hun heerlijkheid. Zullen ook gij, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus het is eigenlijk één van beide. Het is alles zonder hem. Of alles met hem. Is dat duidelijk of niet? Het is één van beiden. Of je bent met hem niet gekruisigd. Niet aan de wereld gestorven. Je bent niet begraven in zijn dood. Je bent met hem niet opgestaan. Je bent met hem niet in de hemel gezet. Je burgerschap is alleen nog maar hier op Urk. Dat is je thuis, je vaderland, en je hebt geen vaderland daarboven. En jouw leven is ook niet met hem in God verborgen. Nou, dan kun je straks ook niet geopenbaard worden in heerlijkheid. Als alles niet is, dan is ook echt alles niet. Dat is dan allemaal niet, van begin tot het einde. Je deelt niet in hem. Of je deelt het bijna. Want als je met hem gestorven bent. Met hem begraven. Ik zeg het nog maar een keer. Maar dat moet ook. Hè. We moeten er met ons ingaan. Met hem gestorven bent. Met hem gekruisigd. Met hem begraven. Met hem opgewekt. Met hem in de hemel gezet. Met hem je leven in God verborgen. Daar kom je nog net om. Kom je nog net op 7 uit ook. Okay. Met hem geopenbaard in heerlijkheid. Het zijn geen dingen die ik verzin hoor. Ze staan alle 7 in de brieven van Paulus. Niet allemaal in hetzelfde hoofdstuk, maar ze staan alle 7 in de brieven van Paulus. Met hem. Nou, dan begrijp je wel, gemeente, als je de Heere Jezus hebt leren kennen. Dan moet je maar veel bij hem blijven. En dicht bij hem blijven. Verworteld in hem. Vastgemaakt in hem. Zoek nog steeds meer vastgemaakt te worden in hem. En zoek ook steeds meer de wereld van het kwaad vooral, te laten voor wat ze is. Daar is nog veel in te winnen, dat weet ik ook. Nog veel in te winnen. Want het is nog zo ten dele, nietwaar, voor vlees en bloed. Nog zo ten dele als we in deze wereld zijn, dan hangt ons nog zoveel van de wereld aan. Al te veel. Het is nog maar een klein begin, dat is absoluut een feit. Maar blijf dan toch bij Christus, want met hem, met hem, met hem, met hem. Ja, daar gaat het om, hè. Met hem. En dus had Jodokus van Lodestein gelijk toen hij zei, hoog, omhoog, het hart, de ziel naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, leven. Christus die ons leven is. Het ware leven, lieve en loven is daar maar waar men Jezus ziet, daar maar. En nergens, nergens anders. En ik zei het al, denk nou niet dat dat vrome mystiek is. Nee, dat is geloofsleven. Want dat leven is verborgen. Daar hebben we het soms ook wel eens moeilijk mee, hè? Dat we het niet kunnen zien. Verborgen. Maar we moeten geloven zonder te zien. Straks wordt het aanschouwd. Straks komt het openbaar. Wat verborgen is, wat nu verborgen is. Straks zal hij geopenbaard worden. In heerlijkheid. En jij. Jij die hem kennen mag. Jij. Met hem. En dood dan uw leden. Die op de aarde zijn. En in vers 12. Doet aan. Als uitverkorenen Gods. Heiligen en beminde. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Enzovoort, enzovoort. De dingen die aangedaan worden. Verdragen elkander. Vergevende de een de ander. Doet het band der liefde aan. Dat hoort ook allemaal bij dat opgestaan zijn met hem. Dat hoort bij die nieuwe mens. En daar ligt dus ook een opdracht voor een kind van God. Om hoe langer hoe meer het vlees te kruisen. Bij het kruis. En hoe langer hoe meer als een mantel. De nieuwe mens. Het kleed van de nieuwe mens aan te trekken. En weer een beetje beelddrager te worden van God. Maar dat staat er, hè. Dat staat er verderop. Hè? Dat je beelddrager van God. Staat vers 10 al. Het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat je een klein beetje het beeld gaat vertonen. Dat je zo kwijt bent geraakt. Bij onze val in het paradijs. Beeld van God kwijtgeraakt. Maar in het leven met Christus. Hoog omhoog. Mijn ziel naar boven. In dat leven met Christus. Wordt dat evenbeeld hersteld. Vernieuwd. En dat ook. Hoe langer, hoe meer. Maar hou nou één woordje. Hou nou eens één woordje. Als je nou eens één woordje van de preek mee wil nemen naar huis. Lieve mensen. Dan is dat dat woordje. Met. Met. Wat hier ook een paar keer tegenkomt in de tekst. Met hem. Want zonder hem kan het niet. Amen.